dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van nodig, maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelf heeft. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, medegeleidtalen. Zijn zij alle apostelen? Zijn zij alle profeten? Zijn zij alle leraars? Zijn zij alle krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigeleidtalen? Zijn zij alle uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Tot zover. Ik zal proberen een zegen te vragen. Heren, begin van deze avond komen we nog tot u. Om u nog te vragen of gij ons deze avond, deze vergadering, met ons wilt zijn. Nu we hier gekomen zijn als leden van de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Goeree Overflakkee, om een ledenvergadering te houden, heren. Om de belangen van de vereniging nog naar voren te brengen. Maar ook wat er allemaal gaande is op het medisch terrein. Heren, we zeggen u dank dat gij ons weer hier heeft willen brengen. Maar we vragen u ook of gij toch ook allen die met de gezondheid, zorg te maken hebben, nabij wilt zijn. Dan bidden we u ook voor de minister of gij haar de kracht en de wijsheid wil geven, maar ook het inzicht in uw schriften, heren, om daar de weg te zoeken die ook zij te gaan hebt, als voorbeeld en als richtlijn voor ons volk. Maar wil dan toch ook alle mensen nabij zijn, de doktoren, medisch personeel, verplegers, verpleegkundigen, allen die daar in werkzaamheid zijn, wil gij ze naar de krachten en toch ook het inzicht komen te geven om daar hun werk te doen en te beoordelen of het goed is. Of het ook naar uw wil is. Heren, want we dwalen zo gemakkelijk af. We worden zo gemakkelijk afgeleid en alles wordt maar goed gepraat. Heren, we vragen u erom of gij ons verstand daarvoor wilt verlichten. Maar wil gij ons dan ook nabij zijn deze avond? We vragen ook u of gij, mevrouw Hoek, die voor ons toch een inleiding hoopt te houden over het medisch-ethisch beleid, ook dat het wat met de orgaandonatie te maken hebt, wil gij haar dan ook nabij zijn? En wil gij haar ook alles komen te geven om voor ons deze avond goed te maken? Heren, behoed en bewaar ons nog voor al het kwade en verkeerde, voor al het zondige, en wil ons een gezegende en een goede avond komen te geven. Dat alles vragen we aan u, heren, om Jezus willen. Amen. Ik wil nog enkele woorden spreken over een gedeelte uit het gelezene, en wel uit 1 Korinthe 12, vers 26, het eerste gedeelte. En het zij dat één lid leidt, zo leiden al de leden mede. De apostel noemt in dit tekstverband de gemeente lichaam van Christus. Een lichaam heeft vele leden. Die leden hebben in het lichaam ieder hun eigen functie. Zo is het ook met de gemeente van Jezus Christus. Hij zelf is het hoofd van het lichaam. Hij onderhoudt, leidt en bestiert zijn kerk. In dat ene lichaam hebben de leden der gemeente ieder ook een eigen plaats en taak. Als het lichaam in zijn geheel goed functioneert, zullen ook de leden onderling helpen en aanvullen. Het oog kan niet zonder de voet. de voet niet zonder de hand. Daarom schrijft Paulus verder in het hoofdstuk. God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan dat geen gebrek aan dezelfde heeft, opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg dragen. Een duidelijk voorbeeld hoe het in de gemeente van Christus moet toegaan. Ieder lid heeft zijn eigen plaats, maar ook zijn roeping, en dat alles moet staan ten dienste van elkaar. Er mag in de gemeente geen hoogmoed zijn, ook geen tweedracht. Helaas komt het wel voor in het leven der gemeente. Het ene lid veracht het andere lid, maar dat is toch beslist niet naar de bedoeling van Christus. De leden der gemeente moeten elkaar tot een hand en voet zijn. Wat kan daar dan een zegen van uitgaan, ook ten opzichte van elkaar? Als wij ons gegrepen weten door de liefde van Christus, zal dat ook moeten openbaar komen in de verhouding tot elkaar. Meelijden wanneer de andere verdriet heeft. Meeworstelen en bidden wanneer het andere lid moeilijk heeft. Vermanen als de broeder of zuster in de Heer dreigt af te dwalen. Waar zo geleefd wordt, zal de wereld iets merken van die liefdeband. En tot jaloersheid verwekt kunnen worden. Van de gemeente te Jeruzalem staat geschreven, en ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Tot zover. Allen hartelijk welkom op deze avond, in het bijzonder mevrouw Hoek, die voor ons toch een belangrijke inleiding hoopt te houden vanavond over het medisch-ethisch beleid.
Nou komt er maar een eindje hierheen. Dames en heren, we gaan het met elkaar hebben over de medisch-ethische ontwikkelingen. Eerst zal ik het met u over hebben over ethiek. Wat is nu eigenlijk ethiek? En daarna gaan we eens kijken wat er vanaf de jaren 60 zo allemaal heeft plaatsgevonden. En dan zullen we heel in het bijzonder stilstaan bij de orgaantransplantatie. Want het is namelijk zo, aan het eind van het jaar krijgt u allemaal een brief in de bus. Of begin volgend jaar, we leven er wel zijn. En dan moet u allemaal invullen of u eventueel donor wilt zijn, ja. Of dat u het niet wilt, mag u dat ook invullen. Of dat u het niet weet en dat u het aan de nabestaanden overlaat. En dan wordt dat allemaal geregistreerd en dat komt dan in een landelijke computer. Want op die manier willen ze het aantal orgaandonoren vergroten. Dus vandaar dat we ook daarom vanavond hier speciaal ook aandacht aan willen schenken. Eerst wil ik het met u hebben over van wat is nu eigenlijk ethiek? Want je hoort zo vaak, dit is een medisch-ethisch probleem en dat is een medisch-ethisch probleem. Wat is nu eigenlijk ethiek? Nou, ethiek, gewoon kort samengevat, ethiek is de wetenschap van de zedelijkheid. Nu zegt u dat waarschijnlijk niet zoveel, maar de zedelijkheid heeft namelijk te maken met ons gedrag. Je kunt iets goed doen en je kunt iets slecht doen. Hoe gedraag je je in een bepaalde situatie? En u weet, er zijn allerlei problemen steeds weer. En een mens moet steeds weer opnieuw keuzes maken. En wat is dan de goede keuze in een bepaalde situatie? En dat zie je bijvoorbeeld ook als er een nieuwe ontwikkeling is. Dan krijg je discussies in de kranten en in de media van, ja, hoe moeten we daar nu eigenlijk tegenover staan? En dan ben je met ethiek bezig. En ik zei dus, ethiek is de wetenschap van de zedelijkheid. De zedelijkheid is dus je gedrag. En de wetenschap, die bestudeert het, hoe je je in een bepaalde situatie hebt te gedragen. Dieren kunnen geen keuzes maken. Vandaar dat dieren ook nooit met ethiek te maken hebben. Want als je geen keuze hoeft te maken, ja, dan zit je ook niet met ethische problemen. Dieren kunnen ook niet kiezen tussen goed en kwaad. Dieren gaan alleen maar hun instinct achterna. Veel van ons gedrag is vastgelegd in allerlei regels, in geboden en in verboden. U moet maar eens een keer gaan kijken bij mensen die rechten hebben gestudeerd. Die hebben allemaal van die hele dikke wetboeken op hun bureau staan. En er staat precies in van, nou, met erfrecht, maar met verkeersregels en noem maar op. Allerlei geboden staan erin en ook allerlei verboden. Maar je kunt niet alles vastleggen. Heel veel draag je ook over van de ene generatie op de andere generatie. Zo zeg je bijvoorbeeld tegen je kinderen, als je oudere mensen aanspreekt, dan moet je u zeggen en dan moet je met twee woorden spreken. Er staat in geen één wetboek, dus je kunt gewoon eenmaal niet alles vastleggen. En heel veel wordt ook nog overgedragen van de ene generatie op de andere generatie. En dan spreek je meer over waarden en normen. Dat ligt niet zozeer vast, maar dat breng je over van de ene generatie op de andere. Het is misschien wel leuk om te weten dat het woord norm afgeleid is van het Latijnse woord norma. En dat betekent winkelhaak. Dat is dus die rechthoekige liniaal van de timmerman. En als je een hout gaat uitsnijden, kun je eerst die liniaal erop leggen en een potloodstreep maken. En dan zo langs die potloodstreep kun je dat uitsnijden. Maar ook als je iets uitgezaagd hebt, kun je achteraf nog eens gaan kijken van heb ik het eigenlijk wel recht, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan. Dan kun je nog eens een keer die winkelhaak er tegenaan leggen. En zo is het ook met onze normen. Voordat je iets gaat doen, dan kun je denken van ja, hoe zal ik het nu doen? Wat is nu een goede beslissing in deze situatie? Dus voordat je iets doet. Maar ook achteraf doen we het ook vaak. Als we iets gedaan hebben, dat we dan achteraf nog eens zeggen, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan? Had ik het toch niet wat anders moeten doen? Dus ook achteraf, hè, bekijk je de situatie nog eens een keer. Je moet natuurlijk een goed besef hebben, een duidelijk besef hebben van goed en kwaad, om allerlei regels te kunnen vastleggen. En we weten dat sinds de zondeval in het paradijs de mens geen zuiver besef meer heeft van wat goed is en van wat kwaad is. En als je werkelijk wilt weten wat goed en kwaad is, dan moet je dus iemand hebben die echt boven je staat, die echt helemaal zuiver is, helemaal goed is, waaraan je jouw gedrag, waaraan je jouw waarden en normen kunt ontlenen. En daarom mogen wij zo ontzettend dankbaar zijn dat wij de Bijbel hebben gekregen. Want de Heere God, die heeft het echt het zuiverste besef van wat goed is en ook van wat niet goed is. En je ziet dan ook al gelijk in het begin van de Bijbel dat de Heere God op de berg Sinaï de 10 geboden heeft gegeven. En ik moet u zeggen, de 10 geboden, wat ik ook zo mooi vind van de 10 geboden, zijn er maar 10, dus je kunt ze ook goed onthouden. En ik moet u zeggen dat ik er zelf, ja, toen ik nog in het ziekenhuis werkte en ook als ik allerlei dingen doordenk, dat ik daar ontzettend veel steun aan heb. Het is toch de basis van je hele medisch-ethisch handelen. En heel veel zaken, natuurlijk, orgaantransplantatie kwam in de Bijbel niet voor, maar toch, hè, de basis van heel veel zaken kun je toch ontlenen aan die 10 geboden. Hoe kan een mens, als die God niet wil erkennen, en een mens heeft zelf geen zuiver besef van goed en kwaad, hoe zou je dan toch regels kunnen maken over goed en kwaad? Dat kan toch eigenlijk niet? En je ziet ook, als mensen niet gelovig zijn, en ze maken allerlei regels, dat het vaak ook op willekeur berust. Hè? Van ja, we vinden eigenlijk dat dit zus zou moeten zijn, of het leidt ons beter dat. Maar dan wordt het niet echt ergens aan ontleend. En daarom mogen wij zo ontzettend dankbaar zijn dat wij daarin het woord van God hebben. Als je regels hebt, waarom houdt een mens zich aan regels? Denk bijvoorbeeld aan verkeersregels. Waarom houd je eraan? Omdat je toch verkeersregels, of dat je regels, dat geldt voor alle regels, ook nuttig vindt. Daarom houd je er ook aan. Hè? Ja, stel je voor, als er geen verkeersregels waren, dan zouden er helemaal veel verkeersongelukken gebeuren. Dus omdat we weten dat ze nuttig zijn, houden we ons er ook wel aan. Maar we weten allemaal, dat kun je ook al in de Bijbel lezen, zo gauw een mens regels krijgt, dan komt hij er tegen in opstand. Het beperkt je vrijheid. En daarom heb je tegelijkertijd ook een hekel aan regels. En je ziet ook altijd een soort van spanning bij iedere mens. Hè? Aan de ene kant zeg je, ja, die regels zijn toch wel nuttig. En aan de andere kant heb je een hekel aan die regels. Denk bijvoorbeeld aan verkeersregels. We weten allemaal dat ze nuttig zijn. Maar aan de andere kant, hè, proberen we ze altijd weer net te overschrijden. Als het stoplicht van oranje op rood springt, er toch nog even doorheen rijden. En dan zelf dan tevreden stellen, ja, het stond nog eigenlijk op oranje. Als je niet harder mag rijden dan 120 op de Rijksweg, ja, ik betrap me er zelf ook op hoor, dan toch altijd even iets harder rijden, hè? Maar nooit iets minder hard. Een mens heeft de neiging in zich om altijd weer tegen die regels in opstand te komen. Waarom? Omdat je eigenlijk vrij wilt zijn. Je wilt geen regels hebben. Een mens wil eigenlijk helemaal vrij zijn. Maar stel je voor dat je niet aan de regels zou houden. Dan zeg je, nou, ik hou me gewoon niet aan de verkeersregels, ik wil gewoon vrij zijn. Dan moet je daar ook de consequenties van onder ogen zien. Want dan ben je niet alleen een gevaar voor jezelf, maar zeker ook voor je naaste. Dus als je echt denkt, ik trek me niet van regels, niks van regels aan, dan word je een gevaar voor je medemens. Ook in de gezondheidszorg zie je dat er steeds meer mogelijk is. En daarom is het ook zo belangrijk dat er ook binnen de gezondheidszorg allerlei regels zijn. En we weten allemaal dat de gezondheidszorg in onze tijd best wel heel ingewikkeld is geworden. En dat artsen en verpleegkundigen er ook niet altijd meer uitkomen. En daarom hebben heel veel ziekenhuizen tegenwoordig een medisch-ethische commissie. Daar zitten allemaal wijze mensen in. En doet er zich iets bijzonders in het ziekenhuis voor of een nieuwe situatie, dan kun je dat voorleggen aan die medisch-ethische commissie. die gaan er dan met elkaar over praten en die komen dan met een bepaald advies. Je moet zus of je moet zo handelen. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik vind dat er toch in iedere medisch-ethische commissie van ieder ziekenhuis zou er toch eigenlijk, en dan ben ik maar heel bescheiden, één bijbelgetrouwe christen moeten zitten. He, iemand die echt, ja, want hoe kan je als je dus, ja, net wat ik net zei, als je, hoe zou je zelf met elkaar, als je niet aan God houdt, kunnen bepalen wat goed en wat kwaad is. Maar helaas, we weten dat het in heel veel ziekenhuizen niet mogelijk is. Maar ik denk dat toch heel veel medisch-ethische commissies ook best serieus bezig zijn. Dat geloof ik echt zonder meer. We zien ook steeds duidelijker dat hoe je ergens tegenover staat, tegen abortus bijvoorbeeld, of tegen euthanasie, of noem maar wat op, hè, dat het toch heel sterk te maken heeft met je al dan niet christelijke levensovertuiging, of je zou kunnen zeggen je geloofsovertuiging. In het ziekenhuis, heel veel van die vraagstukken die spelen rond leven en dood. En het is nu eenmaal zo dat iemand die wel bij Gods woord is grootgebracht, anders tegen de dood aankijkt dan iemand die niet bij Gods woord is grootgebracht. Ik heb het echt gezien in het ziekenhuis, dat mensen die nergens aan doen, kijk, je leert op catechisatie, iedere mens heeft er toch een besef van dat er een God moet zijn. Dat dacht ik ook, dat had ik ook geleerd. Maar ik heb aan de andere kant het ziekenhuis ook wel gezien, als een mens een leven lang tegen zichzelf zegt, er is geen God, er is geen God, er is geen God, en die wordt 80 jaar en die is ernstig ziek, dat men dan soms ook echt werkelijk denkt dat het met de dood is afgelopen. En men kijkt, men praat dan ook vriendelijk over de dood. Hè? Men zegt ook, de dood is een goede vriend die verlost van pijn en lijden. En de dood is sociaal ook nuttig. Stel je toch voor dat je altijd zou blijven leven. Dan zou je helemaal een overbevolking krijgen op deze aarde. He, dus het is ook nuttig dat je ook eens van ophouden weet. He, de dood wordt echt gezien als een goede vriend. Vanuit de Bijbel weten wij dat de dood geen goede vriend is. He, in het paradijs was de dood er niet. En de Heere God had gezegd, als je van die ene boom, het hele paradijs is voor jullie, alleen van die ene boom mag je niet eten. Daaraan kun je ook echt laten zien dat je mij wilt gehoorzamen. En de Heere God had ons gemaakt, dus hij had er ook recht op dat we hem zouden gehoorzamen. En de God had ook nog gezegd, als je van die boom eet, zul je de dood moeten sterven. Dus de dood is veel meer een straf op onze zonde. En er wordt wel spottend gezegd, nou dat eten van die boom zou dat dan al die narigheid in de wereld veroorzaakt hebben. Maar dan denk ik wel eens, Steve, als het een hele moeilijke opdracht was geweest in paradijs. Dan zouden we nu tegen elkaar hebben kunnen zeggen, het was ook zo moeilijk wat er van ons gevraagd werd in het paradijs. Daar konden we ons toch ook niet aan houden. Maar het was een heel eenvoudige opdracht. Heel eenvoudig, en hier konden we laten merken dat we de Heere God ook echt wilden erkennen als onze God. En we hebben het, helaas hebben we het niet gedaan. En zo is de dood in de wereld gekomen. Dus de dood, moeten we toch zeggen, dat is geen goede vriend. Ja, gelukkig weten we ook dat de Heere God ons niet losgelaten heeft. Hij heeft zijn zoon gegeven. En we hebben net ook weer het paasfeest, het Pasen, weer herdacht, weer gedacht. Verder ziet de christen, iemand die bij Gods woord is grootgebracht, ziet dit leven ook echt als een, het is niet met de dood punt uit, maar wij zien toch ook echt dit leven als een voorbereiding op het eeuwige leven. We weten toch, als we komen te sterven, dat we dan God moeten ontmoeten, en dat we dan rekenschap moeten afleggen van al onze daden. En dat geeft toch een heel andere kijk ook op de dood. Daarnaast zeggen wij toch ook, het is de Heere God die ons dit leven gegeven heeft. Het leven is echt iets bijzonders. Biologen weten nog steeds niet goed wat leven nu eigenlijk precies is. En we kunnen wel zien aan iemand of die leeft of niet leeft. Maar wat is leven nu eigenlijk? En ik moet u zeggen dat, ja, ik heb er zelf dus medicijnen gestudeerd. Ik ben er zo verwonderd over hoe het menselijk lichaam gebouwd is. Daar ben ik nog steeds van onder de indruk. Ik wil u een paar voorbeelden geven. Hebt u er wel eens bij stilgestaan bijvoorbeeld, hè? Dat uw ogen het hoogst in uw lichaam zitten, zodat u dus het verste kunt kijken? Stel je voor diezelfde ogen bij je enkels zouden zitten. Nou, het zou knap lastig zijn, hoor. Je zou elkaar, hè? Ja, daar sta je eigenlijk nooit bij stil, maar dat is toch bijzonder? Hè? Ieder mens die hier zit, heeft twee ogen, een neus en een mond, maar de een is wat groter neus, de ander wat grotere wangen, zodat ieder gezicht toch weer net iets anders is. Hè? Want stel je voor, als we allemaal exact op elkaar zouden lijken, van één eigen tweeling is het wel een keer leuk, maar als we allemaal exact op elkaar zouden lijken, is het gewoon niet leuk meer. Je zou ook in de problemen komen met tieners die verkering gaan krijgen. Want als je als meisje verliefd bent op een jongen en alle jongens zien er exact hetzelfde uit, wordt het gewoon knap moeilijk. Hè? Maar daarom heeft iedereen toch weer een beetje een eigen gezicht. Maar dat niet alleen. Maar weet u dat alle gezichten van alle mensen die u kent, daarvan heeft u een afbeeldetje zitten in een archief in de hersenen. Dus u komt iemand tegen. Nou, u ziet dat gezicht, dat gaat via de ogen, gaat het naar het archief in de hersenen. En het gaat razendsnel, want er komt meteen een naam uit. Dat is, oh, dat is mevrouw Jansen en dat is mevrouw Pietersen. Een heel enkele keer gebeurt wel dat daar een tumor zit en dat het archief vernietigd is. En dan herkent een vrouw haar eigen man niet eens. Dus dan kijkt ze naar het gezicht van de man, maar dat zit niet meer in het archief is kapot. En dan weet ze niet dat het haar eigen man is. Dat is heel naar natuurlijk. Maar gaat die man praten? Je hebt gelukkig ook weer een apart archief voor allerlei stemmen. Stemgeluiden, want u weet als een van de kinderen boven roept, dan weet ander naam weet u wie het is. En dus als die man dan gaat praten, dan heeft ze dat stemarchief, dat werkt dan weer wel. Dus dan weet ze wel weer dat het haar eigen man is. Maar onze hersenen, dat is een supercomputer. Je kunt, bij een gewone computer moet je alles intikken. En nou, dan komt het eruit. Maar dit gaat vanzelf. Als ik tegen u zeg bijvoorbeeld, hoe ziet het gezicht van onze koningin eruit? Nou, ik zie niemand wat intikken, maar omdat ik, als ik het zeg, komt het pats, boem, al gelijk naar boven. Dat zit allemaal in het archief, dat gaat niet vanzelf. Maar ook melodieën. Als ik zeg, hoe is de melodie van de eerste regel van het Wilhelmus? Nou, dan komt dat er gelijk naar boven. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Hè? Maar ja, ik hoop dat u eventjes beseft dat dat kan toch niet vanzelf zijn ontstaan. Dat gaat gewoon niet. Weet u hoeveel kilometer bloedvaten u in uw lijf hebt? U moet even raden. Nou, raad u eens wat. 1000, die raad er meer, hoor ik. U bent er bijna. Ja, ja, ik heb eens een keer eerder gezegd. Ja, dat is 95.000. Ja, klopt, ja. Ja. Nee, ik moet het heel vaak gebruiken. Dus het is zo mooi, hè. We hebben dus 95.000 kilometer bloedvaten. Maar er zitten ook de haarvaatjes bij, want je hoeft je maar ergens te prikken en dan komt er al bloed tevoorschijn. Hè? En ons bloedvatenstelsel, dat lijkt op het wegenstelsel in Nederland. We hebben grote rijkswegen, daar kun je lekker opschieten, maar je hebt dan grote aftakkingen en steeds kleinere aftakkingen. En uiteindelijk kun je met je huis, met je auto, bij ieder huis komen uiteindelijk. En zo is het ook met onze bloedvaten. Je hebt de grote slagaders. En het mooie is, die slagaders die zijn ook beschermd. Hè? Die lopen aan de binnenkant van onze buiggewrichten. Dus die lopen in de oksel, lopen aan de binnenkant van de elleboog, aan de binnenkant van de pols. Want als die slagaders hier overheen zouden lopen en je zou een keer vallen, zou je veel makkelijker een slagaderlijke bloeding krijgen. Vandaar dat ze gelijk op die manier beschermd zijn. Maar de grote slagaders hebben allemaal aftakkingen, steeds kleinere aftakkingen. Tot je de haarvaatjes hebt. En zo krijgen alle cellen in ons lichaam krijgen zuurstof en voedingsstoffen. En zoals die muur opgebouwd dus uit stenen, zo is ons lichaam opgebouwd uit cellen. En ons lichaam bestaat uit 60 biljoen cellen. Dat is 60 met 12 nullen. En al die cellen moeten voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen, anders sterven ze gewoon af. U hoeft er niet eens bij na te denken. Het gaat gewoon helemaal vanzelf. Ons hart, hè, dat pompt het bloed rond. Als u uw vuisthanden in elkaar doet, dan weet u ongeveer hoe groot uw eigen hart is. Ons hart, als u de hele jaar op de stoel zou zitten en niet zou inspannen, dan zou ons hart 2,5 miljoen liter bloed rondpompen per jaar. Nou, op zich hou ik daar inderdaad ook wel eens lezingen over. En daar kan ik dus op zich al een uur over doorpraten. Maar echt, het lichaam is bijzonder. En ik vind dat je haast een groter geloof moet hebben om in evolutie te geloven dat het vanzelf ontstaan zou zijn. Als in een schepping. Zoiets, dat moet gewoon gemaakt zijn, geschapen zijn. En daarom zeggen we toch ook, de Heere God is het toch die ons in het leven gesteld heeft. En daarom is de Heere God toch eigenlijk de eigenlijke bezitter van ons leven. Wij mogen dat leven, leven gebruiken, zou je kunnen zeggen. En daarom zeggen we toch ook, daarom is het ook de Heere God die het leven weer van ons neemt. En daarom mag je toch ook de tijdstip van je het sterven, dat geldt voor abortusprovocaties, maar ook aan het einde van het leven, mag je niet in eigen hand nemen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan dus zegt, nou, ik ben erop tegen, dus dan dat ben ik braaf. Nee, als je nee zegt tegen iets, moet je ook altijd ja zeggen tegen mensen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Bijvoorbeeld bij een zwangerschapsafbreking, dan kan een vrouw in een hele moeilijke situatie zich bevinden. Als je dan alleen maar zegt, nee, ik ben tegen abortus en je laat het daarbij, dan ben je niet goed bezig. Dan zul je altijd moeten proberen om die omstandigheden van een dergelijke vrouw zo goed mogelijk te maken, hè, maar niet door middel van het afbreken van een zwangerschap. Vroeger was er geen medisch-ethische discussie, dat kwam omdat vroeger konden de artsen weinig. Nou, als je weinig kunt, ja, dan hoef je er ook niet zo over te discussiëren. Nu is er wel heel veel mogelijk. Maar in de eerste plaats heeft de vooruitgang van de medische wetenschap toch ook heel veel zegeningen met zich meegebracht. Echt, ik vind dat, ik hoor wel eens mensen zeggen, nou die artsen, hè, dat doen maar tegenwoordig en zo. Nou, dat kan ik ook niet hebben. Want we profiteren er allemaal van mee, hè, van de vooruitgang in de medische wetenschap. 100 jaar geleden, hoeveel mensen zijn er toen niet gestorven aan de TBC? Hè? Jonge mensen ook. Hè? Als je een blinde darmontsteking had, je stierf eraan. Als je bijvoorbeeld een longontsteking had, de 9e, de 10e dag kreeg je de crisis en was erop of eronder. En heel vaak was het eronder. He, zo rond 1850 moest een vrouw wel 7 à 8 kinderen krijgen om er 2 à 3 over te houden. Moet je nagaan. De kans was groter dat je het kind naar het graf moest brengen, als dat je het kind volwassen zag worden. En dan denk ik ook wel eens, wat moet er toen toch ook ontzettend veel verdriet geweest zijn. He, dat kunnen we ons haast niet meer voorstellen. He. Als nu een babytje te vroeg geboren wordt, je hebt de couveuse, hartoperaties zijn mogelijk, hersenoperaties zijn mogelijk. En dat zijn toch dingen waar we ook heel dankbaar voor mogen zijn. Hè, maar ja, helaas is ook een zwangerschapsafbreking mogelijk geworden. Dat zie je dus ook. En ook kun je al voor de geboorte zien of een kindje al dan niet gehandicapt is. En meestal wordt dan op grond daarvan ook een zwangerschap afgebroken. En dan moeten we toch zeggen, ja, dat is toch echt een brug te ver. Ik zei het al, hoe je ergens tegenaan kijkt, dat heeft heel sterk te maken met je al dan niet christelijke levensovertuiging, geloofsovertuiging. Ik kom nogal eens op verenigingen, de VBOK bijvoorbeeld, dus de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, is een neutrale vereniging. Die heeft niet het geen christelijke zijn in een grondslag, maar toch overal waar het komt in het land, meestal zijn het toch mensen met een christelijke achtergrond die erin werkzaam zijn. Dat heeft toch te maken met je al dan niet christelijke achtergrond. En je moet toch zeggen, bij bijbelgetrouwe christenen zie je toch dat men het gelukkig bijna altijd wel met elkaar eens is. En dat geeft toch ook een steun, hè? Want je hebt elkaar zeker ook in deze tijd natuurlijk heel hard nodig. Maar een heel enkele keer staat men binnen die bijbelgetrouwe groepen, maar zo te zeggen, een heel enkele keer staat men tegenover elkaar. Ik wil toch even op ingaan. He, bijvoorbeeld bij het vraagstuk van de inentingen. He. Je kunt zo 1 keer in de 20 jaar toch een polio-epidemie verwachten, omdat er dan weer zoveel mensen zijn die geen antistoffen meer hebben. En het virus hoeft maar via het buitenland een keer binnengebracht te worden. En dan zijn er zoveel mensen dan die er vatbaar voor zijn en dan slaat het weer aan. En wat zie je dan het merkwaardige? Dan zijn er mensen die op grond van de Bijbel zeggen van dat ze ervoor zijn voor inentingen. En er zijn mensen die op grond van dezelfde Bijbel zeggen dat ze erop tegen zijn. De een zegt, we mogen dankbaar zijn voor de ontwikkelingen die de Heere God gegeven heeft, dus daar mag je gebruik van maken. En de ander zegt, ja, maar je mag niet op Gods voorzienigheid vooruitlopen. En dan staat men helemaal recht tegenover elkaar. En dan moet u maar eens kijken wat er dan gebeurt. Dan heeft men het standpunt ingenomen en dan valt er bijna niet over te praten. Dat is heel apart. En, en als men erover discussieert, dan komen er vaak allerlei emoties boven. Met als gevolg ook dat bij de laatste epidemie het Reformatorisch Dagblad bijvoorbeeld geen ingezonden brief heeft opgenomen, omdat men gewoon bang was dat de emoties dan te hoog zouden oplopen. He, maar dat is één voorbeeld. Maar gelukkig, zeg ik dan, meestal is het zo dat we het toch goed met elkaar eens zijn. Goed, we hebben in de loop van de tijd al heel wat medisch-ethische discussies gehad. En ik denk dat het allemaal begon in de jaren 60 met de komst van de anticonceptiepil. Dat was toch wel heel wat, he, dat er zomaar die pil kwam. Men durfde in het begin ook in de bijsluiter niet te zeggen dat je daar geen kinderen van kon krijgen. In de bijsluiter stond aanvankelijk dat het was om de menstruatie te regelen. En toen stond er bij de bijwerkingen, maar je krijgt ook geen eisprong, dus je kunt ook niet zwanger worden. En later is die bijwerking is de hoofdwerking geworden. Nou, dat is toch een hele revolutie geweest ook in die tijd. Daar ga ik verder niet op in. Nou, weer wat later kwam het vraagstuk van de abortus provocatus. Is het ook een heel heet vraagstuk geweest. Begin jaren 80 is het toen eindelijk geregeld in een wetsontwerp. Hè. Men heeft geprobeerd wat drempels in te bouwen van 5 dagen wachttijd en kijken of je de noodsituatie niet op een andere manier kunt oplossen. Maar we weten dat iedere vrouw in onze tijd die een zwangerschapsafbreking wil, om wat voor reden dan ook. Hè, pas was het nog in de documentaire dat een gynaecoloog zei, Al geeft de vrouw aan dat het buiten regent en dat ze zegt, om die reden kan ik mijn zwangerschap niet uitdragen, dan is dat voor haar een noodsituatie en dan moet de zwangerschap kunnen worden afgebroken. En het is zo dat helaas het nog steeds zo is dat er 20.000 zwangerschapsafbrekingen per jaar in Nederland zijn. En we mogen ook heel dankbaar zijn dat de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind er is, die op dit gebied gelukkig ook heel goed werk verricht. He, die niet alleen oog heeft voor de ongeboren baby, he, maar ook voor de moeder die zich in een moeilijke situatie bevindt. Weer wat later kregen we de prenatale diagnostiek, het onderzoek voor de geboorte. Vroeger was het zoals een vrouw in verwachting was, dan kreeg ze na verloop van tijd de baby. Nu kan de vrouw voor de geboorte het laten onderzoeken. En dan wordt nogal eens de beslissing genomen dat de vrouw daarna helaas de zwangerschap laat afbreken. En soms lijkt het wel of een ongeboren kind nu een soort toelatingsexamen moet doen. Hè? Er wordt eerst gescreend en als het goed is, dan mag de baby geboren worden. Nu wil natuurlijk graag ieder echtpaar een gezonde baby. En als een vrouw in verwachting is, mag je daar ook zeker om bidden en ook naar uitkijken. En als blijkt dat het kindje gehandicapt is, dan is dat toch heel ingrijpend. He, en dan hebben de ouders ook echt wel tijd nodig om dat ook te kunnen verwerken. He, hoewel je zielsveel van de baby zelf kunt houden, kan het aanvaarden van de handicap toch ook heel moeilijk zijn. We hebben de alternatieve voortplantingsmethode gehad. De IVF, he, we hebben draagmoederschap gehad. Nou, noem maar op, ik ga er ook verder niet op in. We hebben de genetische manipulatie gehad. Onlangs hebben we het klonen van dieren gehad. Het is ontzettend veel is er eigenlijk aan de hand. En we hebben ook de hele discussie rond de euthanasie gehad. Ik wil dan nu met u ingaan op het probleem van de orgaantransplantatie. Want daar zouden we vanavond speciaal aandacht aan geven. Onder orgaantransplantatie verstaan we het overplaatsen van weefsels of organen van de ene persoon in de andere persoon. En degene die het orgaan afstaat, wordt donor genoemd. En degene die het orgaan ontvangt, ja, die wordt ontvanger genoemd. Orgaantransplantatie bestaat in feite al wel heel lang. Want in 1877 werd voor het eerst een hoornvlies getransplanteerd. En het hoornvlies, dat is het enige vlies in ons lichaam wat helemaal helder is, wat doorzichtig is. Het is het enige vlies, want daardoor kun je er ook doorheen kijken. Bij sommige mensen is dat hoornvlies door ontstekingen troebel. En dan kun je alleen maar licht en donker onderscheiden. En dan ben je daar dus echt door gehandicapt. In 1900 werden door Karl Landsteiner de bloedgroepen ontdekt. En daarna was ook bloedtransfusie mogelijk. En eigenlijk is bloedtransfusie ook een orgaantransplantatie. Maar het is alleen van vloeibaar weefsel, zou je kunnen zeggen. Bloed is vloeibaar. Maar het is toch een vorm van orgaantransplantatie. Nou, in 1954 werd de eerste geslaagde niertransplantatie verricht. Dat was op een eeneiige tweeling en die ging van de nier ging van de een op de ander. En nu vinden we dat eigenlijk maar heel eenvoudig, want een eeneiige tweeling heeft precies dezelfde weefselgroepen. Dus van afstoting zal geen sprake zijn. In 1966 werd voor het eerst in Nederland in het Academisch Ziekenhuis in Leiden een nier getransplanteerd. Dat was bij professor Vink en het was een nier van een moeder op haar zoon. En vorig jaar heb ik gelezen, toen was het namelijk 30 jaar geleden, dat die nier bij die zoon nog steeds goed functioneerde. Dat ging dus nog steeds heel goed ermee. Opzienbarend was de eerste harttransplantatie. Weet u het nog? In 1967 was dat in Kaapstad door die chirurg dokter Barnard. En toen kwam er ook een hele discussie los. Mag dat wel een harttransplantatie? Omdat velen toch gevoelsmatig het gevoel hadden van, ja, je ziel zetelt toch eigenlijk in je hart. En plaats je dan niet de ziel van de ene mens over in de andere mens. Maar wij weten nu dat je psyche, je geest, je persoonlijkheid in je hersenen zitten en niet in je hart. In feite is het hart is natuurlijk ontzettend belangrijk, maar het is alleen een orgaan, een spier die het bloed rondpompt. In 1983 vond de eerste harttransplantatie plaats in Nederland. En je kunt nu ook andere zaken laten transplanteren, zoals beenmerg, lever, long, alvleesklier, bot, huid, hartkleppen en dat zijn toch eigenlijk wel de belangrijkste transplantaties. Orgaantransplantatie, soms denkt men wel eens dat het hetzelfde is als ter beschikking stellen aan de wetenschap, maar dat is niet zo hoor. Er zijn mensen die stellen hun lichaam ter beschikking aan de wetenschap en wat houdt dat in? Dat betekent dat als je komt te overlijden, dan wordt jouw lichaam gebalsemd En dan wordt het lichaam op een snijzaal gebracht. En dan kunnen medische studenten, uit de boeken kun je natuurlijk wel leren hoe dus de bloedvaten en alles lopen. Maar je moet het ook een keer zien. En dan krijgen meestal zo'n 8 medische studenten krijgen dan een lichaam. En dan moeten ze het openmaken om te kijken dus hoe dat lichaam gebouwd is. Dat is ter beschikking stellen aan de wetenschap. En obductie of sectie is ook weer iets anders. Dan kijkt men na het sterven waaraan iemand overleden is. Soms komt iemand te sterven en dan weet je niet goed waar hij aan overleden is. En dan kun je dus ook nog eens sectie verrichten. Er is een groot tekort aan donoren en vandaar dus dat ze aan het eind van het jaar iedereen dus een formulier willen toesturen. Ik moet u zeggen dat ik orgaantransplantatie op zich een goede zaak vind. Op het moment dat je zelf komt te overlijden en zelf je organen niet meer nodig hebt, kun je daar een ander een goede dienst mee bewijzen. Het is, professor Douma zegt, het is eigenlijk ook een daad van naastenliefde. Als er zich zelfs gevallen kunnen voordoen waarin iemand zijn leven voor een ander mag geven, waarom zou men dan geen organen mogen geven als men dus zelf komt te overlijden en ze zelf niet meer nodig heeft? Dan zult u zeggen, kun je daar ook in de Bijbel een grond voor vinden? Nou, orgaantransplantatie kwam in Bijbelse tijden niet voor. Maar er wordt natuurlijk wel heel duidelijk in de Bijbel gezegd, heb je naaste lief als jezelf. Dus ik denk dat dat hier ook mee te maken heeft. En je kunt het misschien een beetje terugzien bij Paulus in Galaten 4 vers 15. Paulus is op zijn zendingsreizen geweest en dan komt hij weer terug bij de Galatiërs. En dan is die gemeente wat afgezakt, hè? En dan zegt Paulus, het was toch zo goed geweest toen ik de vorige keer bij jullie was. He, jullie zouden zelfs je ogen willen uitnemen en aan mij willen geven. Paulus had slechte ogen, hè, want hij, in sommige brieven zegt hij ook dat hij met grote letters schrijft. Het is ook wel te begrijpen, want Paulus heeft op weg naar Damascus een groot licht gezien. En waarschijnlijk heeft dat toch zijn netvlies beschadigd, want je leest ook in de Bijbel dat hij de eerste dagen niks zag. Want wij weten ook dat we niet tegen de zon in mogen kijken. Dat kan je netvlies beschadigen. Dat is bij Paulus waarschijnlijk ook gebeurd. Het heeft zich wel een beetje hersteld, maar nooit meer echt goed hersteld. En dan zeggen die Galatiërs zo heel aardig. Hadden ze echt gezegd, van, we zouden onze ogen wel willen uitnemen en aan u willen geven. Want voor u zou het zoveel belangrijker zijn. Want het zou zo makkelijk voor u zijn op uw zendingsreizen. En dat wordt dus ook goed bedoeld. Hè? Dat wordt echt ook goed opgevat. Ik vind wel, als je zelf bezwaar hebt tegen orgaantransplantatie, en daar is iedereen vrij in natuurlijk, iemand mag er ook bezwaar tegen hebben, als je zelf geen donor wilt zijn, maar dan vind ik wel dat de keerzijde van de medaille is, als je dus zelf een nier zou nodig moeten hebben, dan mag je daar natuurlijk ook geen gebruik van maken. Want als je zelf ergens bezwaar tegen hebt, dan mag je dat ook niet van een ander vragen natuurlijk, dat vind ik wel. 80% van de mensen in Nederland staat positief tegenover orgaandonatie. 1/4 heeft een codiciel bij zich. Maar als je een codiciel bij je hebt en iemand komt dan toch te overlijden, dan blijkt dat toch nog weer een kwart van de mensen dat de orgaantransplantatie niet doorgaat, omdat dan toch alsnog de familie er bezwaar tegen heeft. Dus het is natuurlijk wel wat te begrijpen. Het gaat meestal, het is meestal naar aanleiding van een verkeersongeluk. Iedereen is in de war, iedereen is er helemaal uit zijn doen van enzovoort. En dan komt, dan is iemand zeer ernstig gewond, is hersendood. En dan wordt die moeilijke vraag gesteld van, mogen we de organen gebruiken? En je kunt je voorstellen dat familieleden die eromheen staan, dat het een heel ingrijpende vraag is. Het is natuurlijk best te begrijpen dat familieleden zeggen, nee, dat kan niet. Dat kunnen we niet aan. En ook, dan blijkt ook als een codiciel, als dat het verkeersslachtoffer een codiciel bij zich droeg, dat dan soms toch de familie dan nee zegt. En dan kunt u zeggen, maar als het slachtoffer het zelf wel gewild heeft, dan moet je dat toch doen? Ja, in de praktijk gaat dat natuurlijk niet. Je kunt niet zeggen van, dan nemen we toch het lichaam mee en dan halen we de organen eruit. Zo kan dat niet. Dat kun je niet maken tegenover de familie. Het meest bekend is toch wel de niertransplantatie. Onze nieren zijn ook bijzondere organen. Weet u, als je een nier kun je op één hand houden. En in iedere nier zit ongeveer 1 miljoen filtertjes. Als je nier onder een microscoop bekijkt, dan zie je in iedere nier 1 miljoen filtertjes. Er gaat een slagader naar iedere nier toe. Die slagader vertakt zich in 1 miljoen kleine slagadertjes. En ieder slagadertje komt op een filtertje uit. En nieren doen niets anders dan dag en nacht ons bloed filteren. Ja, het is echt bijzonder hoor. U hoeft het apparaat niet aan te zetten 's avonds of 's morgens uit te zetten. Dat gaat dus allemaal vanzelf. En alles wat niet in het bloed thuis hoort, er komen allerlei afvalstoffen in het bloed, dat wordt er allemaal uitgefilterd. Als u heel veel water drinkt, Dan krijgt u dus te veel vocht in uw lichaam. Dat te veel vocht, de nieren voelen dat precies aan en die filteren dat er gewoon uit. Dus wat niet in bloed thuis hoort, dat wordt urine en dat plast u dus uit. Dus als u nou vanavond naar het toilet gaat, moet u er eens één keer bij nadenken dat datgene wat u uitplast, dat het vlak tevoren allemaal in uw bloed gezeten heeft. Dat het afvalstoffen zijn. Als uw nieren het niet meer doen, dan vergiftig u. En na 2 weken kunnen de hersenen dat niet meer aan en dan raakt u in coma en nog weer 1 week later dan ben je gewoon overleden. Nu kunt u zeggen, ja, maar dan heb je toch een dialyseapparaat, dan kun je toch van het apparaat gebruik maken. Dan zou u eens met iemand moeten praten die als een apparaat ligt. Je moet daar ongeveer 3 keer per week naartoe. Je moet er een aantal uren aan liggen en dan wordt je bloed in het apparaat gefilterd. Maar op het moment dat je er niet aan ligt, maak je toch afvalstoffen. Dus vandaar dat ze iemand een heel streng dieet moet volgen om toch maar zo min mogelijk afvalstoffen te maken. Maar je maakt ze toch. En je ziet ook dat mensen die aan de dialyse liggen, daar aan verbonden, ja, die iedere keer naar dialyse moeten, dat die ook altijd moe zijn. Hè? Altijd moe en een heel streng dieet moeten volgen. En soms maar 1 kopje water op een dag mogen drinken. Dan moet u zich dat eens even voorstellen. En mensen die dan ook een nieuwe nier krijgen, die zeggen soms ook, ik vier 2 keer mijn verjaardag, dat is de dag waarop ik geboren ben. En dat is de dag waarop ik een nieuwe nier heb gekregen. Er wordt er ook wel weer eens gezegd, ja, maar hoe zal het nou straks zijn met de opstanding? Stel je voor, je hebt een orgaan afgestaan, dus een andere mens is dat ingebracht. Zal dat dan geen problemen geven met de opstanding? Ik denk dat we daar echt geen zorgen over hoeven hebben. Bovendien staat in de Bijbel dat dan de gelovigen een verheerlijk, een heel nieuw lichaam zullen krijgen. He, want we weten toch dat er ook ziekten zijn. He, je zal maar darmkanker hebben. Nou, als je opstaat, dan krijg je echt hele nieuwe, je krijgt een heel nieuw lichaam. En dus alles wordt helemaal vernieuwd. He, en er zijn ook wel eens mensen die door verbranding om het leven zijn gekomen. Dan zouden die dus niet op kunnen staan. Nee, zo is het gewoon niet. Weet u, ik vind ook wel bij orgaantransplantatie moet ik ook altijd wel een klein beetje glimlachen in die zin. Dat ik denk dan, kijk, zo'n niertje wat ik u net heb uitgelegd. He, de wetenschappers zijn met al hun verstand nog steeds niet in staat om zo'n klein apparaatje na te bouwen, wat je dan inbrengt in het lichaam en wat vervolgens dan nog eens 40, 50 of 60 jaar meegaat. Dat lukt dus niet. He, dus ook chirurgen die opereren, die misschien niet gelovig zijn, moeten toch gebruik maken bij orgaantransplantatie van organen die de Heere God in zijn schepping heeft laten groeien. Zijn er dan geen grenzen aan? Jazeker wel. Ik vind dat organen alleen uitgenomen mogen worden als iemand er ook toestemming voor gegeven heeft, uiteraard, bij het leven. Hè? Want anders dan. In België geldt trouwens het geen bezwaarsysteem. Hè? Dan gaan ze ervan uit dat iedereen orgaandonor wil zijn. En als je het dan niet wil, dan moet je daar een codicil bijdragen dat je het niet wil. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want dat betekent dus dat je komt te overlijden, dat in feite jouw lichaam staatseigendom is, dat de staat dus de organen maar mag verwijderen. Dus daar heb ik gewoon ook bezwaar tegen. Dus er moet toestemming voor gegeven zijn, vandaar dat we ook het eind van het jaar allemaal dat moeten invullen. En de organen mogen verwijderd worden pas als iemand overleden is. En iemand is echt overleden als de hersenen dood zijn. Ook mag er uiteraard geen geld voor gevraagd worden, want dan zou je koophandel kunnen krijgen. Dat zou ook heel gevaarlijk zijn. Ik heb wel eens een keer gehoord dat iemand zei, nou, als stel je voor als ik mijn nier kon verkopen en ik zou er 100.000 gulden voor krijgen, zou ik misschien wel doen, dan zou ik een mooie sportwagen kunnen kopen. Ja, u voelt wel aan, dan zou je echt de verkeerde kant mee opgaan. He, en verder denk ik dat er ook grenzen zijn. Ik vind dat je bijvoorbeeld, nou zal dat waarschijnlijk technisch ook nooit mogelijk zijn, dat je geen hersenen mag transplanteren. Dat zal waarschijnlijk technisch ook echt niet mogelijk zijn. Maar stel je voor als je mijn hersenen over zou planten in een ander lichaam, dan zou je in feite mijn persoonlijkheid, dus Ali Hoek, in een ander lichaam overplanten. En dat zou natuurlijk heel veel verwarring geven. En ik vind ook dat je de organen waaruit de voortplantingscellen komen, dat je die ook niet mag overplanten. Want als je bijvoorbeeld de eierstokken van de ene vrouw overbrengt in een andere vrouw, en die andere vrouw zou dan zwanger worden, dan zou dat kind in feite het kind zijn van deze vrouw. En dat zou toch ook echt een verwarring geven. Dus dit zijn eigenlijk zo'n paar grenzen waarvan ik zeg, nou, daar moet men zich wel goed aan houden. En ik geloof ook zeker dat het in Nederland ook echt zo gebeurt. Ik vind dat men er in Nederland heel zorgvuldig mee omgaat. Je kunt ook donor bij het leven zijn. Soms wordt er wel eens binnen de familiekring een nier van een moeder op haar zoon of een broer zus gegeven. Komt niet zoveel voor, ongeveer 50 tot 80 keer per jaar in Nederland. Bloed kun je ook bij het leven geven en ook beenmerg. Hè? Dat kun je ook, daar ga je zelf, hoef je niet voor overleden te zijn. Goed, tot slot zou ik willen zeggen, zoals we hier bij elkaar zijn, denk ik toch dat we als pro-lifers bij elkaar zitten. Dat we zeggen, we zijn voor het leven. Dat klinkt gewoon veel vriendelijker als dat je zegt, ik ben tegen abortus of ik ben tegen euthanasie. Hè? Van, nou, nee, we zijn voor het leven, pro-life, denk ik. De Nederlandse patiëntenvereniging is ook echt een pro-life vereniging. Maar ik denk dat als je pro-lifer bent, dat je hele leven moet doortrekken. Kijk, ik vind als je pro-lifer bent en je gaat vervolgens als een gek op de Rijksweg rijden bijvoorbeeld, of door de bebouwde kom heen, stel je voor met honden door de bebouwde kom heen, dan ben je geen pro-lifer. Want dan ben je niet alleen een gevaar voor jezelf, maar dan ben je ook een gevaar voor een ander. He, en ik vind, ja, dan moet je ook als je in het verkeer bezig bent, dan moet je ook als pro-lifer gedragen. Ik moet u zeggen dat ik vind dat een pro-lifer kan niet roken. Ik vind roken is zo slecht voor de gezondheid. Dat is echt slecht. Het is heel slecht voor hart- en bloedvaten. Absoluut heel slecht. Slecht voor de longen, voor stembanden, voor de blaas, nou noem maar op. En je kunt ook gewoon statistisch zien hoe oud worden mensen gemiddeld die niet roken. Hoe oud worden mensen gemiddeld natuurlijk die wel roken. En dan hoor je altijd het verhaaltje dat ze wel iemand kenden die altijd rookte en 90 jaar werd. Natuurlijk zal die er ook wel een keer zijn. Maar de meeste rokers halen dat gewoon niet. Je kunt gewoon zeggen dat iemand die flink rookt, die levert gemiddeld zo'n 20 jaar in. Je kunt het ook omrekenen per sigaret. En je kunt er zeggen dat iedere sigaret die je rookt je ongeveer 2,5 minuut op je leven scheelt. Je kunt echt uitrekenen hoe oud mensen gemiddeld worden die wel roken en niet roken. En zo kun je dat dus uitrekenen. En ik denk, als je ziet hoe mooi het lichaam gebouwd is en als je ziet hoe dat lichaam door de sigarettenrook, vooral de sigaretten, verwoest wordt, dan vind ik dat bijna toch een slag in het gezicht van onze God, onze schepper. Ik denk dat het gewoon niet kan. Geldt natuurlijk ook voor andere dingen. Alcoholgebruik, er staat een weinig wijn spreekt het hart. 2 glaasjes wijn schijnt goed te zijn, hè, dus dat kan er zeker. Maar als je dan meer dan 4 à 5 alcoholconsumpties per dag gebruikt, dan wordt het ook alweer slecht. Dat geldt natuurlijk ook voor onze voeding. Dat lichaam moet onderhouden worden. En dat we ook dat lichaam dus op een goede manier voeden. Dus als je pro-lifer bent, dan vind ik dat een levenshouding moet zijn. Dank u wel. U mag natuurlijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat u straks heel persoonlijke vragen hebt. Schrijf u ze rustig op. Dan gaan we na de pauze verder mee door.
Dank mevrouw Hoek voor deze inleiding. Tot plusminus 8:50 pauze. Hek gedaan. Aan mevrouw.
Nou, er zijn heel wat vragen binnengekomen. Dat is natuurlijk alleen maar heel erg fijn. Iemand zei van, ja, misschien is het toch wel goed om even te zeggen dat de kans dat je al heb je toestemming gegeven voor om orgaandonor te zijn. De kans dat het ook werkelijk gebeurt, is heel erg klein. Dat is ook zo. Hè? Vorig jaar zijn er bij 229 mensen, zijn ook echt in Nederland, zijn orgaandonor geweest. Dat is meestal naar aanleiding van een verkeersongeluk. Dus in 1 jaar tijd waren er 229 mensen. Dus de kans dat je inderdaad, dat je ook echt orgaandonor wordt, is gewoon heel klein. Maar daarom hebben ze ook zoveel mensen nodig om dat in te vullen. Want hoe meer mensen dus ook dat invullen aan het eind van het jaar, daarmee kunnen ze dan tekort ook opheffen. En er staat, om de wachtlijsten te kunnen opheffen, moeten minstens 7 miljoen Nederlanders in principe bereid zijn om het codicil dus, maar straks dus, dan krijgen we allemaal het formulier om het in te vullen. Dus dat is dus best heel veel. Hè? Vandaar, ja. En er was ook een vraag van tot welke leeftijd kun je orgaandonor zijn? Dat zal ik u ook voorlezen. Dat is voor verschillende organen verschillend. Hè? Nieren kun je tot je 75ste jaar ongeveer. Lever tot ongeveer 65 jaar. Hart, longen tot ongeveer 55 jaar. Alvleesklier ongeveer 50 jaar. Hartkleppen ook ongeveer 55 jaar. Hoornvliezen tot je 100ste. Ja. Botweefsel, ook tot ongeveer 55 jaar. En huid tot ongeveer 80 jaar. Bot wordt nogal eens een keer gebruikt. Vroeger was het bijvoorbeeld zo, als een kind botkanker, komt helaas nogal eens bij kinderen voor. Dat wordt ook wel jeugdkanker genoemd. En het kan bijvoorbeeld, stel je voor, als het nou net zo onder de knie zit, dan moest je vroeger echt een heel been amputeren. Dat was natuurlijk zeer, zeer ingrijpend. Nu kun je dat zieke bot eruit halen. En dat kun je de ruim dus moet je eruit halen. En dan heb je een donorbot. En het, wat je bij het ziekenbot er zo uitgehaald hebt, die grote, haal je uit het donorbot en het plant je dan gewoon in. En dan kan het kind dus het been behouden. Dat is natuurlijk bijzonder fijn. En bovendien is het zo dat later het eigen botweefsel gaat weer door het donorbot heen groeien. Dus je kunt zeggen, uiteindelijk heb je dan toch gewoon helemaal je eigen been ook weer terug. En dat is natuurlijk toch, ja, dat is toch bijzonder. Huid wordt gebruikt bij brandwonden, hè. Brandwonden, dat is toch heel erg. Vooral als het over een groot gedeelte van het lichaam plaatsvindt. En dan kun je door huidtransplantatie... Huid blijkt toch de beste verband te zijn, zou je kunnen zeggen. En door huidtransplantatie kun je de schade dan toch beperken. Dus het kan, de meeste organen kunnen tot op hoge leeftijd dus getransplanteerd worden. Ja. Dan is er een vraag, mevrouw Hoek, is er een boek over donatie? Zo ja, graag de titel en schrijfster of schrijver. Ik moet u zelf zeggen dat ik aan dit boekje heel veel heb. Het is de meest gestelde vraag over orgaan- en weefseldonatie. En dat kunt u bestellen bij de Stichting Orgaan- en Weefseldonorvoorlichting. En het is postbus 764 1200 Anton Tienus AT in Hilversum. En het aardige van, het wordt dus het is niet van een christelijke instelling of zo. Maar het aardige ervan is dat ook het hele standpunt van de Nederlandse patiëntenvereniging erin opgenomen is. Ja, en er staat ook dus die Bijbeltekst van Galaten 4 over Paulus. Nou, dat deed me echt zo goed. Het wordt op een hele goede manier, wordt het standpunt van de Nederlandse patiëntenvereniging, krijgt hier echt een hele goede plaats in. Er wordt ook over geschreven hoe moslims erover denken. Dat is ook best wel interessant om te lezen. Maar het Nederlandse patiëntenvereniging standpunt komt er goed tot uiting. En dit wordt ook ieder jaar wordt het weer uitgegeven, wordt ook steeds bijgehouden. Dus dat is, ik denk dat het haast niks kost. Ik weet, of een gulden misschien, ik weet niet. Maar dit is dan, ja. De meest gestelde vragen over orgaan- en weefseldonatie. En je kunt het bestellen bij Stichting Orgaan- en Weefseldonorvoorlichting. Postbus 764. 764 1200 AT Anton Tienus in Hilversum.
Dat ligt ook vaak bij de huisartsen.
Of kan het ook, ja. Of bij de apothekers kun je het soms ook tegenkomen. Ja?
Wat is er nog van de
kruisbeheer? Ja. Ik dacht dat dokter Selderijk er een boekje over geschreven had. Ja, ja hoor. Ja, dokter Selderijk en professor Dalma heeft ook een serie over ethiek geschreven. En ook een hoofdstuk gewijd aan orgaantransplantatie. Maar dokter Selderijk heeft er, Rutz R. Selderijk heeft er dacht ik apart alleen een boekje over geschreven. Ja. Ja. Ja? Dan zijn er toch een aantal hele goede vragen. Toch een vraag waar een paar mensen ook mee zitten. Dat is, even kijken hoor, van dat men bang is. Oh ja, er is een mening. Mag je een orgaan afstaan aan iemand die heel goddeloos leeft, bijvoorbeeld? Ja, daar kan je toch mee zitten. En hier ook een vraag. Wanneer iemand iets afstaat en het komt dan terecht bij een ontvanger die een heel andere levensbeschouwing heeft dan dat je zelf hebt. Ik bedoel dat hij dan toch niet leeft naar het gebod van God. Hoe denkt u daarover? En er was zelf iemand, die maakte het helemaal bont. Die zei, stel je voor, als je orgaan... Oh ja, ik vind het wel leuk hoor. Als u zou weten dat bijvoorbeeld uw nier of uw hart bij uw dood overgeplant zou worden in het lichaam van personen als Hitler of Hussein. Ja. Nou. Maar het feit dat hier drie vragen mee zitten, dat betekent dus wel dat mensen daar toch vaak ook mee zitten natuurlijk. Dat is natuurlijk voor artsen ook best een dilemma. In de Tweede Wereldoorlog is dat ook geweest, omdat artsen die soms Duitse soldaten in het ziekenhuis kregen, en dan, of die dan toch best moeite hadden om hen dan ook te moeten behandelen. Maar een arts heeft de plicht om iedereen te behandelen zonder aanzien des persoons. Dus ook al komt, zou Hussein op je operatietafel komen omdat hij een blinde darmontsteking heeft, zou je hem toch moeten helpen eraan. En kijk, Aan de andere kant, kijk, gelukkig, het kan ook, je zou het ook anders kunnen zien. Het kan dus zijn dat iemand een nieuw orgaan krijgt en daar zo van onder de indruk komt. Dat hij tot geloof komt. Hè. Kijk, dan krijgt zo iemand nog genadetijd. Gelukkig hebben wij er niet over te beslissen van die we wel of niet zouden laten leven. Kijk, en het is ook zo, ik ken ook mensen met een duidelijk bijbelgetrouwe achtergrond die ook een orgaan gekregen hebben. En misschien hebben die wel een orgaan gekregen van iemand die nergens aan deed. Hè, zo moet je het maar zien. Hè, en dus wat dat betreft, en Hitler is al dood en Hussein die leeft in Irak. Dus dat risico loop je gewoon niet zo aan. Ja. Hè? Maar ja, dat kun je inderdaad. Het is gelukkig ook zo. Het is ook zo dat je ook de nabestaanden krijgen ook niet te horen bij wie het orgaan is ingebracht. Ze krijgen wel te horen van, nou, hij heeft een nieuwe nier gekregen en we hebben gehoord dat het goed aangeslagen is. He, dus dat krijgen de nabestaanden wel te horen. Maar niet wie. En degene die het orgaan krijgt, hoort ook niet uit wie het komt, uit welk lichaam. Dat is ook maar goed ook, want ik zal mijn geliefde familielid komen te overlijden. En ja, je hebt toestemming gegeven voor orgaantransplantatie en je zou weten van de organen zijn naar iemand daar en daar naartoe gegaan. Dan denk ik dat je emotioneel de behoefte hebt om zo iemand te willen ontmoeten. Hè? En gewoon, want een stukje van ja, het lichaam van jouw geliefde leeft nog voort in het andere lichaam. En dan zou je toch ja, daar misschien een binding mee krijgen. Dat moet ook niet. Maar dat wordt dus wel verteld hoe het verder dus gegaan is met die persoon. Het is natuurlijk best heel moeilijk, hè? Want ik ken een jonge man en die was ongeveer 30 jaar en vader van 3 kindertjes en die bleek een hartspierziekte te hebben. Je hartspier kan ook ziek zijn en die hartspier die pompte dus niet meer goed. Nou, aanvankelijk konden ze dat opvangen met medicijnen enzovoort, maar het enige was dat hij op een gegeven moment een harttransplantatie zou krijgen. Nou, op een gegeven moment kwam hij op de wachtlijst en dan kreeg hij ook zo'n pieper mee, hè? Want als er dan ineens een hart ter beschikking zou komen, dan zou hij dus ineens opgeroepen moeten worden. Maar die jongen die zei wel, hij zei, ja, zegt hij, weet je wat ik nou zo moeilijk vind? Mag ik daar nu voor bidden? Ja, want dat is natuurlijk best heel moeilijk. Hè? Want kijk, je weet gewoon toch nog, er loopt nu iemand ergens gezond rond in Nederland. Je kent die persoon wel helemaal niet. En als die komt te overlijden, dan krijg ik zijn hart. Hè? En aan de ene kant, ja, hij wil natuurlijk ook graag zijn kinderen opzien groeien enzovoort. Maar dat zijn natuurlijk toch best heel moeilijke dingen. Hè? En ik denk niet dat je mag natuurlijk niet bidden voor het ongeluk van een ander, dat kan natuurlijk niet. Maar je mag wel bidden als er dan een hart ter beschikking komt, ja, of dat ook dan zo geleid mag worden, dat je het zo wel mag bidden. Maar je mag natuurlijk niet zomaar gaan bidden voor de dood van iemand anders, dat kan gewoon niet. Hè? Maar dat je daar dan even mee in conflict komt met jezelf, kan ik me heel goed voorstellen. Dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Ja. Maar je hebt dus een ander hart gekregen, inderdaad. En het gaat nog steeds heel goed. Het is zeker al 10 jaar geleden gebeurd daarvoor. En ook, dat je dat toch ook... Je kunt zich ook wel voorstellen dat er is gewoon een tekort aan organen. En stel je toch voor dat een hart ter beschikking komt en iemand van 60 jaar past er goed bij en iemand van 30 jaar. Ja, keuzes maken is moeilijk. Ja, en dan denk ik toch dat degene die een jong gezin heeft daarin dan toch weer voorgaat. Maar dat is natuurlijk ook wel vaak aan de Bijbeltekst denken. Wie wetenschap vermeerdert smart. He, want je moet ook iedere keer al die keuzes maken. En dat maakt het er toch niet makkelijker op. He? Maar ja, die jongen die nou een nieuw hart heeft, is er natuurlijk gewoon ontzettend blij mee. Wanneer ik, onbewust, niet wel overwogen, maar als donor meld, is dan mijn straf dat ik geen orgaan kan krijgen. Oh nee, wanneer ik me overwogen, maar als donor meld. Dus als ik mezelf niet meld als donor, is het dan mijn straf dat ik ook geen orgaan kan krijgen? Nou, zo is het dus niet. Kijk, er zijn ook zat mensen die dus bijvoorbeeld een orgaan nodig hebben, zelf nooit een codiciel hadden ingevuld, een bezwaar tegen hadden. Maar ja, ineens daarvoor komen te staan, dat ze dus bijvoorbeeld toch, ja, hun nieren doen het niet meer. En dan wordt het niet gezegd van, oh, ben je nooit geen donor geweest? Nee, zo is het gelukkig niet, hè. Ik vind wel, als je er zelf echt bezwaar tegen hebt, de donor zijn, je hebt echt principiële bezwaren, zelf persoonlijk, en dat mag je hebben, hè. Dan vind ik wel, stel dat je een nieuwe nier nodig zou hebben, dan moet je ook zo principieel zijn dat je dan zegt van, ja, nee, heb je hem nodig, dan wil ik hem ook niet ontvangen. Hè, dat is meer voor jezelf. Wat je wel vaak ziet is, dus bijvoorbeeld als er in een gezin of een familie iemand een nier gekregen heeft, en de familie ziet ook hoe iemand daarvan opknapt en dat hij de draad van het leven weer kan oppakken en niet meer doodmoe is en alles, dat dan vaak wel de omgeving gemotiveerd raakt en zegt, nou dat is toch wel zo bijzonder, nou willen wij toch ook een codicil invullen. En nou, dat zie je toch vaak. Ja. Mede door het ontwikkelen van de technische mogelijkheden is de medisch-ethische discussie ontstaan. Zegt u, van de heiligheid van het leven is dat ook niet een oorzaak van die medisch-ethische discussie? Nou, ik denk juist ook, als bijbelgetrouw christen, zul je toch ook altijd in de medisch-ethische discussie terechtkomen. Want iedere keer als er iets nieuws is, dan heb je toch ook na te denken van, ja, kan ik hier achter staan of moet ik hier vanuit de Bijbel bezwaar tegen hebben? Of moet ik, hoe moet ik daar tegenover staan? We mogen juist heel dankbaar zijn dat we het woord van God hebben, waarin we toch een richtlijn kunnen vinden, ja, hoe we in situaties moeten staan. Ik denk ook stel je voor, als iedereen helemaal het woord van God, die medisch-ethische discussies hebben, maar ik denk wel dat het een stuk eenvoudiger zal zijn. Hè? Want dan zou je natuurlijk veel sneller met elkaar eens zijn. Ik denk, ja, dat heb je ook gelijk. Klonen, hè, wat we nou pas meegemaakt, het klonen van dieren. En het is gewoon, alles wat bij dieren is na verloop van tijd ook bij mensen nodig. En dan zou je veel makkelijker kunnen zeggen, nou daar moeten we echt niet mee verder gaan. Want ik denk echt gewoon niet meer. Dan zou je zeggen, nou dat moeten we niet verder ontwikkelen. Ja. Ja? Ja? Ja.
Ja. En niet omdat ze daar principieel op tegen zijn,
nee.
Zijn ze gewoon niet toegekomen.
Ja, precies, ja.
Om andere omstandigheden doen ze dat niet, maar het kan wel zijn dat iemand in het ziekenhuis krijgt, ja, een bloed nodig heeft. Ja. Geldt dan ook dezelfde regel,
nee.
Nou, je hebt nooit een bloed gegeven.
Nee, dat absoluut niet. Nee, maar als iemand principieel bezwaren heeft, als iemand zegt principieel, ik heb echt gegeven, en die zou dan bloed moeten ontvangen, dan moet hij ook zeggen, nee, dan mag ik het ook niet ontvangen. Maar inderdaad, mensen denken er ook vaak niet aan. Mensen komen, en dat ben ik helemaal met u eens, kijk, dus het zorg ook, hè. He, maar als iemand er echt principieel bezwaar tegen heeft, ja, dan moet je het ook niet willen ontvangen. Ja. Ik ga weer verder. Wat wordt er uit het lichaam gehaald als men zich als donor beschikbaar stelt? Dat kun je ook helemaal aangeven. Dat ben ik vergeten te zeggen, maar ook op dat formulier wat we in het najaar krijgen, of misschien begin volgend jaar, dan kun je zeggen, nou, ik wil alleen mijn nieren en verder niet. Dus dat kan je ook helemaal zelf aangeven. Het is zo, het wordt netjes, dat je bij het opbaren daar niets van ziet. He, want ik zou me kunnen voorstellen dat mensen daar ook ongerust over zouden zijn. He. Dus daar zie je dus helemaal niets van. Ja. Dit is ook een hele goede vraag. Bestaat het rimpeld wordt omdat men graag zijn of haar organen wil gebruiken? Ik kan me goed voorstellen dat mensen daar zich toch zorgen over maken. Gelukkig is dat niet zo. Het team wat dat verkeersslachtoffer daarmee bezig is, is totaal gescheiden van het team wat bezig is met orgaantransplantatie. En dat, want anders zou je inderdaad belangenverstrengeling krijgen. Want ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je kent een jong iemand die je niet. En er komt een verkeers hier nodig, heeft toch een beetje te gaan opnemen. Dat zou natuurlijk verschrikken. En daarom is het zo, dat men daar ook alles uit de kast trekt, hoor. Want dat zal me alles in het werk stellen om dat verkeersslachtoffer echt te helpen. Maar als op een gegeven moment blij afgestorven zijn, dan heeft het geen zin meer om een lichaam in leven te houden. Ik denk ook wanneer de hersenen gestorven zijn, hersendoders. Wat men dan vroeger deed, dat was dus, of als men dus tegen het verwijderen, wordt er echt zorgvuldig mee om. Dat kun je op verschillende manieren bepalen dat iemand hersendood is. En wat normaal, als ben je in coma, dan werken je hersenen toch nog wel. En dan kun je dat namelijk afleiden, kun je dus een EEG maken, dan zie je allemaal van die golfjes op het papier. Maar als je hersenen echt dood zijn, dan zie je één rechte streep. En naast de streep is, men kan ook andere onderzoekingen doen. Ja, je ziet ze vaak met een lichtje pil bijvoorbeeld. Dat komt als je namelijk licht in het oog schijnt, dan gaat het via een zenuwbaan die over de hersenstam loopt. Dat vervolgens de spieren, de pupil dus, nauwer wordt. En als het oog niet meer reageert op licht, dat betekent dat het dus al heel diep in de hersenen ook allemaal beschadigd is. En als iemand hersendood is, dan reageert die oog helemaal niet meer op licht. En zo zijn er nog een aantal onderzoekingen, waardoor je dus echt zeker weet dat de hersenen overleden zijn. En dan als er ook geen zin meer om het lichaam in euthanasie te maken. Echt. En want iemand is in feite dan al overleden. Terwijl bij euthanasie, dan is er echt nog leven aanwezig. Iemand kan gewoon soms vaak nog praten. Maar ook als men in coma is, dan leeft men toch nog. dan is men er toch nog. Ze zijn de hersenen wel beschadigd, maar de hersenen zijn nog niet dood. En dan mag je iemand niet laten sterven. He, want dan ben je met euthanasie bezig. Dus dat hersendood, dat is ook allemaal vastgelegd. Dus men zal echt, pas als iemand hersendood is, dan, en iemand heeft toestemming gegeven en de familie eromheen geeft ook dus toestemming, ja, dan kunnen de organen verwijderd worden. Het is natuurlijk wel heel moeilijk hoor, want er wordt gevraagd, ik vind het eigenlijk haast onmogelijk, moet ik u zeggen. Want ja, dit is vaak natuurlijk een grote consternatie bij een verkeersongeval. En dan kom je in het ziekenhuis en blijkt iemand hersendood te zijn. En dan sta je bij zo iemand en dan dat familielid, ja, dat is warm, en het hart klopt en de ademhaling wordt aan de gang gehouden. En dan kun je je bijna niet voorstellen dat de hersenen echt dood zijn. En ja, dan moet je zo afscheid nemen en dat is wel heel erg zwaar. En dan wordt iemand naar de operatiekamer gebracht en dan worden de organen verwijderd. En daarna komt iemand ook echt, als iemand dan weer terugkomt, ja, dan ademt hij niet meer. Dus dat moet ook wel heel erg goed begeleid worden dan. Want ik vind het bijna onmogelijk, moet ik zeggen. En ik heb ook een keer gehoord van een moeder, die zei, had het meegemaakt met een dochtertje van 12 jaar. Ze zei, ik kon dat niet, dat afscheid nemen. Dat lukte me niet, ik kon dat niet. En zei ze, want dan hadden we afscheid moeten nemen, had onze dochter naar de OK gemoeten. Hoewel ze best voor orgaandonatie was op zich, kon ze dat emotioneel op dat moment niet aan. Nou, en ik vind dat moet je dat ook niet forceren. He, want het zijn hele ingrijpende dingen. Ja. Nou is er wel onderzoek naar gedaan. Na afloop, daar blijkt dat, heeft men later nog eens gevraagd aan mensen, vooral van ouders naar kinderen toe, als ze inderdaad daarvoor waren geweest, of die ouders daar later spijt van hadden gehad. En toen bleek dat, er was een onderzoek gedaan, dat gevende ouders die daar toestemming voor gegeven hadden, dat de gevende ouders daar spijt van gehad hadden. Maar heeft ook gevraagd aan ouders die toch dat emotioneel niet aankonden en geweigerd hebben, heeft men aan hen ook gevraagd later of ze toch liever niet die orgaandonatie daar toestemming voor hadden gegeven. En toen bleek dat een aantal ouders achteraf dat zeiden, ja, we hadden het toch moeten doen. Want we hebben het, maar ja, op dat moment konden we dat niet. Maar we hadden, ja, als je eigen kind toch op een nier zit te wachten en er zou een nier beschikbaar komen, dan zou je er ook heel dankbaar voor zijn. En dus daar waren wel mensen die er spijt van hadden. Ja. En daarom is het natuurlijk toch ook goed om er nu over na te denken. Want anders dan, als het je keer overkomt in je familie of in je gezin, dan is het gewoon, ja, dan moet je er helemaal nog over gaan nadenken. Dan is het zo ongelooflijk ingrijpend allemaal. Ja. Oh ja, dat is ook een hele goede vraag. Als je vroeger gerookt hebt, hoe lang duurt het voordat je lichaam schoon is? Dat hangt natuurlijk van af hoe lang je gerookt hebt. En als je jong bent, dan is het lichaam veerkrachtig als wanneer je ouder bent. Maar men zegt, als je behoorlijk flink gerookt hebt en er zijn geen onherstelbare beschadigingen. Want kijk, roken is ook heel slecht voor de bloedvaten. Want je krijgt, als je rookt, de nicotine komt in de bloedvaten en je krijgt eigenlijk allemaal van die kleine krakkeleetjes aan de binnenkant van de bloedvaten. En als je vet eet, dan gaat dat vet slipt daar in die kleine krakkeleetjes. En er zit ook, en op een gegeven moment komt daar weer kalk in en heb je dus echt verkalkingen. Als u echt aderverkalking is hetzelfde als dat de ketelsteen in de fluitketel zit, hoor. Daar kun je het echt mee vergelijken. Dan kun je als het ware zo tussen je vingers houden. En het is echt een beetje kalk echt achter. U kunt je voorstellen, als u die verkalking in de bloedvaten hebt, ja, dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Dat gaat niet meer. Maar gemiddeld zegt men dat het ongeveer 7 jaar duurt voordat het lichaam toch weer helemaal schoon is. Het lichaam heeft toch wel best een heel grote herstelfunctie. Ja. Het is natuurlijk alleen de kunst, hè, om die sigaret te kunnen laten staan, hè. Ja. Ja, zijn er nog vragen over hier? Ik heb ook altijd neiging om kinderen aan te... Soms zie je wel eens van die jochies van 12 jaar roken op straat. Ik kan het soms niet nalaten. Soms dan ga ik er naartoe en zeg ik, ik ben dokter, zeg ik dan. Dat is heel gemeen, hè. Ik vind het heel slecht voor mezelf. Maar ik zeg, maar weet je, als je hiermee doorgaat, dan ga je longen stuk en dan ga je het bloed vaten en dan heb je een infarct. Nou, en soms doen ze hem ook echt uit, hè. Ik denk, nou ja, dat scheelt. Ja. Ja, het is verkeerd, maar... Ja. Dan een volgende vraag. Je bent een lichaam en je hebt een lichaam. Is dat niet zo dat je bij afstaan van je organen, sta je dan toch ook niet een stukje van je persoonlijkheid af? Ja, het is natuurlijk zo. Meestal worden organen dus ja, gegeven als je zelf bent overleden natuurlijk. Maar je lichaam, als je leeft, is toch wel jouw persoonlijk eigendom. Maar als je organen bij het leven geeft, bijvoorbeeld een nier bij het leven, ik kan me toch zo goed voorstellen dat je als moeder, hè, je hebt twee nieren en je kind ligt altijd op de dialyse. Ja, dat je het dan ook weer geweldig vindt om jouw nier af te staan aan je kind. Hè. Ik heb die ene vrouw die dus in 1966, hè, die moeder die het nier afstond aan de zoon, hè, waarvan die nier nog steeds werkt, en die vrouw had het ook gezegd, lijkt alsof ik twee keer mijn kind geboren heb laten worden. Hè, de eerste keer gewoon natuurlijk en nu echt nog een keer. Dus ik kan me dat toch ook wel voorstellen. Ja, het is natuurlijk wel een stukje van je persoonlijkheid, dat is ook zo. Maar je echte persoonlijkheid, je ik, zit natuurlijk vooral met name in je hersenen. Ja. Hier staat, als je veel vocht vasthoudt, is dat door slechte nierfunctie, kun je dan wel je organen ter beschikking stellen. Nou, je kunt vocht vasthouden om verschillende redenen. He, soms door slechte pompfunctie van het hart, maar vocht in de enkels kan bijvoorbeeld ook door spataderen, soms ook door een slechte nierfunctie. En je kunt zich voorstellen, als je een slechte nierfunctie hebt en je houdt dan te veel vocht vast, dat dan de nieren niet geschikt zijn voor transplantatie. Dat is natuurlijk te begrijpen. Dan een heel ander soort vraag. Ja, waarom? Ja, dat is een heel ander soort vraag. Waarom moet de patiënt zo lang wachten op het hulpmiddel dat is voorgeschreven door de specialist? Hier gaat het over een patiënt, is in januari 1997 naar het oogziekenhuis voor een controle geweest. En er werd hem een grote loep voorgeschreven. Dus hij moest zich bij een erkende opticien melden. Hij heeft dat gedaan. Alles is geregeld, maar kreeg te horen, dit gaat lang duren. Maar en nog steeds heeft die persoon geen loep, want men moet er nog over vergaderen. Hoe lang kan dat spel nog duren? De patiënt kan dan op een gegeven moment, ja, staat er wel, kan wel straks wel dood zijn. Ja, nou, ja, hier staat, ja, het is natuurlijk toch heel vervelend als je niet goed kunt zien. En een loop zou je daarbij kunnen helpen, dat je dan toch weer wat kunt lezen. Want je bent natuurlijk, als je niet goed kunt zien, slecht kunt zien, dan kun je gewoon anders, je kunt de krant niet meer lezen. Dus ik kan me dat voorstellen dat het dan toch heel vervelend is om daar een tijd op te moeten wachten. Ik weet ook niet hoe lang dat duurt, ik heb daar helemaal geen ervaring mee, maar ik zou denk ik toch geregeld eens bellen, hè, om te zeggen van ja, dat die persoon er toch wel erg op zit te springen. Dat helpt toch vaak wel. Aan de andere kant, ja, al die middelen, dat moet natuurlijk ook toch wel over vergaderd worden, dat is nu eenmaal zo. Maar ja, dit is eigenlijk toch een soort noodkreet, zou je kunnen zeggen. Ik kan me dat toch wel voor. Als je daarop zit te wachten, is dat gewoon heel erg vervelend. Ja, nou ja, maar er zit natuurlijk met heel veel hulpmiddelen en kunstmiddelen moeten toch gewoon algemene middelen betaald worden. Ja, maar een loop wordt natuurlijk in het algemeen niet zomaar aangevraagd. En ik vraag me, waarom kan natuurlijk zo'n loop dan niet vastgegeven worden? En als het dan niet goed is, dat je dan zegt, nou, dan moet u toch zelf maar betalen. Hè, maar ik vind het jammer dat het zo lang moet duren. Ja. Een andere vraag die er is. Hoe hoog kan het bloedbezinksel zijn? Ja, dat is iets heel anders natuurlijk. Ja, u denkt natuurlijk, nou, ja. Nou, misschien is dat best aardig om even, misschien kunnen we nou een keer de flap over ervoor gebruiken. Hè? Dat heb ik tenminste toch een keer gebruikt. Ja. Nou ja, u hebt gelijk. Ik ben er nou een keer, waarom zou ik niet vragen? Dus ja. Nou, als het. Nou, weet u, het is namelijk zo, als je een beetje bloed in een buisje doet, een hele lange buis, oh, we hebben geen andere, oh ja, in een hele lange buis, kijk, zo, het bloed heeft een rode kleur door de rode bloedcellen. En als je dat bloed laat staan, dan zakken die rode bloedcellen naar beneden toe. En op een gegeven moment zakken ze ongeveer tot hier aan toe. En is dit helemaal helder. En nu kun je dus, nou blijkt dat als je bijvoorbeeld ziek bent, dan, of ontsteking hebt, bijvoorbeeld bij reuma of zoiets, hè, dan heb je vrij veel eiwitten in je bloed. En wat gebeurt er dan? Dan zakken de rode bloedcellen veel sneller uit. Vandaar dus dat als iemand een bepaalde ziekte heeft, dan zie je bijvoorbeeld, men meet het dan, hoe snel de rode bloedcellen zijn gezakt na 1 uur. Normaal zijn ze ongeveer maar 6 mm gezakt na 1 uur. Als je heel lang wacht, dan zakken ze nog meer natuurlijk. Maar bij mensen die een ontsteking in het lichaam hebben of een infectieziekte, zakt dat veel sneller. En dan zie je bijvoorbeeld dat die rode bloedcellen na 1 uur bijvoorbeeld bij 50 mm zijn gezakt. Men heeft er dus allemaal van die kleine streepjes naast zitten. En zo kun je dus de bezinking aflezen na 1 uur. Dan weet je niet wat er aan de hand is. Alleen als iemand een verhoogde bezinking heeft, dan weet je wel, dan is er wel, dat er wel iets aan de hand is. Meestal een infectie of een ontsteking of wat dan ook. Ik noemde bijvoorbeeld, als je griep hebt, is je bezinking al verhoogd. Maar ook als je verkouden bent, is je bezinking al wat verhoogd. Maar ook met reuma bijvoorbeeld, dat soort ziektes, dan kan die ook heel sterk verhoogd zijn. Dus dan, je weet niet wat er aan de hand is, maar je weet wel als iemand een verhoogde bezinking heeft, dat er iets aan de hand is. Nou, dat is toch mooi meegenomen, hè? Want, ja, nou, de bezinking bepalen gebeurt natuurlijk heel veel. Ja? Er staat ook iets over het bloedgehalte, het HB. Ja, dat is het HB, hoeveel ijzer je hebt, hè, dat is meestal zo tussen de, rond de 7, 8. Mannen vaak wat hoger, 9. Hè, dus dat ongeveer die waarde. Goed, dan heb ik nog twee vragen. Hoe denkt u over het gebruik van organen van een anencefaal? Ik weet niet of u weet wat het is, een anencefaal, dat wordt ook wel een kattenkopje genoemd. Dat komt een enkele keer, wordt een kindje geboren en dan houdt het boven de ogen houdt het op. De hersen, de schedeldak is er niet en de hersenen zelf zijn ook niet aangelegd. En zo'n kindje is ook niet levensvatbaar. Meestal wordt het doodgeboren of het overlijdt tijdens de geboorte. Nou, het kan maximaal 48 uur leven en dan sterft het. Je legt zo'n kindje natuurlijk wel in de couveuse, maar je doet er een doek overheen. Want het is natuurlijk een heel naar, het is echt een naar gezicht. Want dit houdt hier gewoon op. Je kijkt dus op de schedelbasis, kijk je. Nou, ik denk dat zo'n kindje komt dan ook te overlijden. Ik denk dus dat het dan, als er toestemming voor gevraagd en het kind op het moment, ik denk dat je het eerst moet beademen en zo. Dan, als de ouders daar toestemming voor geven, dan denk ik dat je het ook mag gebruiken voor orgaandonatie. Hoe komt dat nu? Het is namelijk zo, als een vruchtje nog heel klein is, dan is het een heel klein plat schijfje. Dus eigenlijk een paar weken na de bevruchting al. Het is een heel klein plat schijfje. Je moet je voorstellen dat hier het hoofd komt en hier komen de benen later. En nu zie je dat dus op de rugzijde komt daar een groeve te ontstaan. En als je een doorsnee maakt, dan zie je dat ook zo, dan teken ik het sterk vergroot, dan zie je zo'n groeve. En dan even later zie je dat die groeve zich gaat sluiten, zo. En weer even later zie je dat die groeve gesloten is. En dan weer een paar dagen later zie je dat hier ook weefsel tussen komt. En dan krijg je hier een rondje, een buis. Dat sluiten begint in het midden. Dit proces begint in het midden en gaat dat naar het hoofdeinde toe en naar beneden. En elke keer sluit het hier niet en dan krijg je een open ruggetje aan de onderkant. En dan zijn ook vaak de zenuwen die naar de benen gaan, die zijn dan ook vaak niet goed aangelegd. Vandaar dat je hebt allerlei graden. Vandaar dat de benen dan ook verlamd zijn. Maar het kan ook aan de bovenkant niet sluiten. En als het hier niet sluit, dan ontwikkelen de hersenen ontwikkelen zich gewoon niet. En als de hersenen zich niet ontwikkelen, komt de schedeldak er ook niet op. Maar in de baarmoeder kan het wel leven, op kracht van de moeder zou je kunnen zeggen. Maar dit is niet met het leven verenigbaar. Dat is gewoon niet zo. En nu is het een aantal jaren geleden ontdekt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een tekort aan foliumzuur. En ik denk dat u vast wel eens de reclame gelezen hebt of gezien hebt. Nu wordt aan vrouwen geadviseerd om als ze openstaan voor een zwangerschap, om dan 1 tabletje foliumzuur per dag te gebruiken. En het is een vitamine. En dat moet je al doen voordat je in verwachting bent. Want als je in verwachting bent en je gaat het dan pas doen, dan heeft zich dit al afgespeeld. En dan ben je eigenlijk te laat. En als een vrouw 1 tabletje foliumzuur per dag gebruikt, dan is de kans op zo'n aandoening is 70-80% minder. Dus dat is, de kans is evengoed heel erg klein hoor. Maar dan is het dus nog weer veel en veel kleiner. En nu blijkt zelfs, nu veel vrouwen het ook doen, dat er ook minder kans is op een hazenlipje. Want u moet zich voorstellen, deze wang wordt hier apart aangelegd. En dit stukje hier wordt apart aangelegd. En dit groeit naar elkaar toe, vandaar dat we hier zo'n mooi vouwtje hebben. En dus het foliumzuur heeft daar ook mee te maken dat dit dus makkelijker sluit. Waardoor je ook minder kans op hazenlipjes krijgt. Als iemand voldoende groene groenten eet enzovoort, er zit ook foliumzuur in, dan is het op zich eigenlijk niet nodig. Maar ja, het is, ik vind het toch wel een bijzondere ontdekking, moet ik zeggen. Ja. Nou, vroeger dacht men dat open ruggetjes of anencefaal, dat dat min of meer erfelijk was. Omdat sommige families kwam wat meer voor. Maar we denken nu dat in die families het foliumzuur meer verbruikt wordt. Snap u? Dus vandaar, en nou, als het in bepaalde families voorkomt, dan adviseren ze ook die mensen om veel meer foliumzuur te gebruiken. En dan blijkt dat de kans daar dan ook heel klein is om dan nog een kindje te krijgen, een open ruggetje of een anencefaaltje. Ja. Dus ja, dat vind ik toch wel bijzonder, ja. Ja. Dan heb ik nog een laatste vraag. Hoe moet ik ziel en verstand onderscheiden? Als je verstandelijk gelooft, zegt men, het zit te hoog. Heeft je persoonlijkheid met verstand te maken? Ja, dat kom je weer bij die ingewikkelde computer in de hersenen. Hè? We weten nog maar zo weinig van die hersenen eigenlijk af. Hè? Dat je kunt denken enzovoort. Hè? Dat je emoties kunt hebben. Dat je dankbaar kunt zijn, blij kunt zijn, tevreden. Dat je kunt houden van iemand. Dat zijn allemaal fijne gevoelens. Maar ook dat je somber bent, chagrijnig bent, angstig bent. Dat zijn nare gevoelens. Hè? Maar dat zit allemaal in die hersenen. Maar ook dat je iemand bent. Dat je het gevoel hebt van ik ben ik. Hè? Je persoonlijkheid, dat zit ook in je hersenen. Hè? Je verstand, dat heeft te maken met de mate waarin je dingen kunt onthouden. Waarin je conclusies kunt trekken enzovoort. Hè? En we weten ook de ene heeft een groter verstand gekregen dan dat de ander gekregen heeft. Maar ik denk ook dat je ziel, hè, wat doorleeft nadat je gestorven bent, dat zit ook in je hersenen. Hè. En iedere mens heeft toch ook diep in zijn hart het gevoel, hè, van ja, dat het niet afgelopen moet zijn bij de dood. Hoewel ik zei, als mensen dat leven lang tegen zichzelf zeggen, dan denken ze ook echt soms dat het met de dood is afgelopen. Maar ten diepste, hè, kun je je ook niet voorstellen dat het afgelopen is met de dood. Hè. En de ziel gaat ook over, hè, in het leven, na dit leven. Dit waren de schriftelijke vragen. Zijn er nog mondelinge vragen? Ja.
U zei net van ongeveer 7 miljoen aanmeldingen, ja, voor transplantatie. Dan zullen
donor zijn, ja.
Maar hoe zit dat dan met dat eurotransplant?
Ja, dat is, ja, eurotransplant, dat heb ik even niet genoemd. Men heeft namelijk, men werkt over verschillende landen heen. En even kijken, ik heb de landen ook opgeschreven. Even kijken, dus als noemen welke landen erbij aangesloten zijn. Dat zijn Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. Hè, en het is namelijk zo van alle mensen die een orgaan moeten krijgen, die dus op de wachtlijst staan, hè, daarvan staan de meeste groepen in de computer. En gebeurt er ergens een verkeersongeval en het gaat dus niet goed, dan bepaalt men dus de meeste groepen van die donor. En dan wordt dat in de computer gedaan en dan rolt diegene eruit waarbij de weefselgroepen het meest overeenkomen, omdat je dan de minste kans van afstoting hebt. He, en daar kan het soms wel eens oneerlijk zijn. Soms zijn de mensen die staan al 3 jaar op een wachtlijst en zijn nog steeds niet aan de beurt. En anders staat er misschien net een maand op en die krijgt dan alweer een nieuwe nier. Maar nou, u dat zo zegt, die 7 miljoen, nou zit ik te kijken, even kijken hoor. Ja, om de wachtlijsten te kunnen opheffen moeten minstens 7 miljoen Nederlanders. Dit gaat dus over Nederlanders zijn, ja. Maar er staat niet bij hoeveel dat in over heel Eurotransplant zou moeten zijn.
Oh nee, dat was eigenlijk mijn vraag. Ja. Zijn dan de wachtlijsten bij Eurotransplant eigenlijk al weg?
Nou, in het totale werkgebied van Eurotransplant wachten meer dan 15.000 patiënten op een geschikt donororgaan of weefsel. Dus op heel, want Duitsland is natuurlijk ook heel erg groot, hè? Ja, dus dat zijn er heel erg veel, ja. Ja. Maar vanavond heb ik voor eigenlijk alleen de Nederlandse situatie besproken, ja. Ja. Ja.
Mevrouw Hoek, mag ik u heel hartelijk bedanken namens het bestuur ook voor de inleiding en beantwoorden van de vragen die u gedaan hebt. Ik denk toch dat voor allemaal wel wat denkwerk gegeven heb om mee naar huis te nemen. Zeker als we dan aan het eind van het jaar misschien een formulier in moeten vullen. Dan hebben we toch wat huiswerk meegekregen om daar toch eens serieus over na te denken. Nogmaals vriendelijk bedankt. En dat wil ik toch even vergezeld laten gaan. Normaal hebben we een bos bloemen, maar we zijn daar vanaf gestapt en we hebben gedacht aan een bloemenbon. Dus dat is misschien wat makkelijker om mee te nemen. Vriendelijk bedankt. En hier een bloemenbon. En de rest, dat verzorgt de penningmeester. Goed, dan hebben we nog wat voordat we de ronddraag beginnen. Boekenbon gedaan en voor je vrouw nog een bloemenbon.
Kijk, prachtig.
En heel hartelijk bedankt voor al het werk wat je voor ons gedaan hebt, joh.
Dankjewel. We gaan in gebed. O Heere, Gij die de hemel hebt tot uw troon en de aarde tot een voetbank uw heilige voeten, zo bracht u ons in uw aanbiddelijke voorzienigheid aan de avond van deze dag nog samen als belangstellenden en leden van onze patiëntenvereniging. Zijt u de stille toehoorder geweest, Heere. Ook de inlijster heeft nog van uw wonderen mogen verhalen, uw ondoorgrondelijke wijsheid in de schepping, maar ook ons als mens in het bijzonder. O Heere, en dan moeten we beleiden dat we in ons bondshoofd Adam zo diep gevallen zijn, dat we u verlaten hebben, uw woord en uw waarheid. Zou u dan nog een wederkeer willen geven, onder land en volk, dat uw woord ons enig rechtsdoel zou mogen zijn, in handel en wandel, in gedachten, in woorden en werken, ook in de medische wereld en hulpverlening, Heer, waar zoveel gaande is, we hebben het deze avond nog gehoord. Zou u dan nog willen geven, Heer, verstand met goddelijk licht bestraald, als er vele beslissingen genomen moeten worden, in de landsvergaderzaal, maar ook in alle verbanden waar u ons gesteld hebt, in uw aanbiddelijke voorzienigheid. Zou het nog mogen zijn, Heer, dat er nog knieënwerk gevonden mocht worden, we mochten leren vragen, Heer, wat wilt Gij dat wij doen zullen? Eerbied geven voor uw woord, voor uw schepping, Heer, waarin Gij toch alles hebt neergelegd. Konnen mocht nog in uw raad te staan, mogen dan een kander zo aan u opdragen aan de avond van deze dag, zoals we hier samen mochten zijn. Als belangstellenden en leden, Heer, ook onze vereniging, in alle verbanden, zou ik u nog willen geven, wijsheid en verstand, met goddelijk licht bestraat. Onze allen zonen willen gedenken in gezondheid en ziekte. Alles wat we achterlieten, waar we straks als Gij het geeft, onze kanden weer redelijke welstand mogen ontmoeten. Zou u nog willen behoeden en bewaren, op en over de gevaarvolle wegen. Ook de inlijster, Heer, die nog een verre reis heeft te maken, wil u ze ook nog brengen waar zij verwacht wordt. Komende nacht nog een kwekkende slaap en nachtrust nog willen geven. Nieuwe krachten mochten ontvangen, om ieder de taak op onze schouderen gelegd en naar behoren te mogen verrichten. Wilt nog werken, Heer, niet om enige verdiensten onzerzijds. Zondig en verkeerd ook van deze avond genadiglijk vergeven. En ons allen veilig brengen waar wij verwacht worden. Wij vragen dit van in de vergeving van al onze zonden. Jezus wil alleen. Amen. Dank u wel thuis.